moeten wij lezen met elkaar. U kunt meelezen op het scherm of in uw boekje. Efeze 4, daar zijn we nu aan toegekomen, nieuw hoofdstuk. En ik lees met u de versen 1 tot en met 6. Efeze 4, vers 1 tot en met 6. En dat doe ik in de concordante vertaling zoals we die hebben. Die heeft u ook in uw boekje op papier voor u van de brieven van Paulus. En daar lezen wij, ik spreek jullie dan aan, ik de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld, elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Tot zover dit stukje uit Efeze 4. En we zijn nu aangekomen aan het gedeelte in de brief, zoals dat vaker in de brief van Paulus in de opbouw is, het gedeelte waarin hij spreekt over onze wandel, over ons gedrag op grond van het geleerde. En we hebben in Efeze 1 tot en met 3 ontzettend veel gehoord. Ongelooflijk veel rijkdom. Met een heerlijke toekomst. En op basis daarvan spreekt Paulus verder in deze brief. En het gaat dan om onze wandel. Dus om ons dagelijks leven, om het zo maar te zeggen. En als we kijken, dan is Efeze 4 tot en met 6 is opgebouwd eigenlijk in drie gedeelten. Drie aparte onderwerpen. Als het gaat om ons dagelijks leven, ons gedrag. Het eerste is onderling, als gemeenschap van heiligen, want ja, dat zijn we toch naar de schrift, we zijn allemaal heiligen, apart gezette mensen. En dan het vervolg als deel van de wereld om ons heen, want we zijn wel in de wereld nog steeds, en we zijn er niet van, maar we zijn nog steeds wel in de wereld, en hoe leef je dan? Als lotdeelbezitters is dan het laatste, een hemels gebied, hebben we mogen betrekken in feite al in de geest. En daar zijn vijandige geestelijke machten en krachten. En die gebruiken mensen en allerlei dingen om ons te treffen. En daarvoor hebben we de wapenrusting, dat is ook voor onze praktijk. Dus dat is een heel belangrijk punt wat we in dit stukje met elkaar overwegen en die hele wapenrusting van God, dat is toch iets bijzonders, denk ik. En u kunt daarvan een brochure op de boektafel vinden, de wapenrusting van God. En daar is soms ongedachte behoorlijke belangstelling voor, dat kan. En ik denk ook dat het wel logisch is, omdat we in een tijd leven waarin de druk op ons, de geestelijke druk, toeneemt. Er is van alles aan de hand natuurlijk. En dat laat zien, denk ik, dat we toeleveren naar het einde van deze boze aion. Dat is denk ik wel wat we mogen constateren met elkaar. Het vollopen van het kwaad, zeg maar, de wetteloosheid en noem alles maar op. Nou, ik hoef u daar verder weinig concreets van te vertellen, want u kunt dat zelf allemaal vinden, als u daar wat meer over wil weten. Maar die machten en krachten die dringen dan zich steeds meer op. En dat wordt ook zichtbaar in de wetteloosheid die al omgaande is, wat steeds verder doorgaat. En je leest dan ook in Matteüs 24 dat de Heer Jezus dat ook voorzegd heeft. Dat als de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Hè? Zo staat het dan in onze vertalingen. En dat is op zich, dat is ook zo, ja. Dat is ook zo. Dus we hebben die wapenrusting ook heel hard nodig. Maar goed, we gaan terug naar het begin van Efeze 4, want daar zijn we nu beland. En daar is het de apostel Paulus die ons aanspreekt, zoals we dat dan zeggen, aanspreekt in Efeze 4. En hij begint met ik, Paulus. En dat is de apostel, dat is wat we toch wel mogen zeggen, dat is onze apostel. Dat is de apostel waar wij echt primair nadrukkelijk naar luisteren. De apostel van de natie voor nu is de apostel Paulus, daar luisteren wij naar. En die spreekt, hè, de Heer, en dat is de verheerlijkte Heer die via Paulus tot ons spreekt. Hè. Dat moeten we ons altijd bewust zijn. Paulus was het instrument wat hij gebruikte. En hij zegt dan, ik spreek jullie dan aan. En dan is een verbindingswoord, een concluderend woord, waarin die zegt, ik bouw nu voort op wat jullie hebben gehoord in die eerste drie hoofdstukken, wat je hebt gelezen. En op basis daarvan ga ik nu nog verder dingen tegen jullie zeggen. En dat moest hij natuurlijk van de Heer doen. Dat is denk ik belangrijk. Dat we dat ons goed bewust zijn dat de verheerlijkte Heer hier spreekt via Paulus tot ons. En ons aanwijst voor onze gedrag, voor onze wandel, wat voor ons belangrijk is. Hoe spreekt Paulus ons aan? Is dat opnieuw in, laten we maar zeggen, zoals dat aan Israël gegeven werd, waarin een aantal geboden en verboden op het volk werden gelegd en ze moesten daar zich aan houden en zo niet, dan was er die bekende stok achter de deur, weet u wel, dan zou de vloek over hen komen. En ja, ik heb hier Mozes, hè, stenen tafel, ik denk dat het plaatje genoeg zegt. De wet zei, jij zult niet of jij zult. En wet, maar dat kan ook wetties zijn. Hè? Dat hoeft niet per se dat men bezig is met de 10 woorden. Maar dat kan ook op een hele andere manier. Allerlei regels en geboden en verboden. Nou, op die manier, hè, met een stok achter de deur, spreekt Paulus niet tegen ons hier. Als het gaat over onze wandel. Zo is hij niet bezig. Dat is niet de toonzetting van deze komende hoofdstukken. De toonzetting is anders. En dat hoeft eigenlijk, zouden we dat niet meer hoeven constateren met elkaar, als we deze eerste drie hoofdstukken goed met elkaar hebben doorgenomen. En dat hebben we. En dan hebben we gezien dat wij leven in, ja, de overstromende rijkdom van zijn genade. Dat is de setting, ook van deze aanwijzingen die de apostel Paulus ons geeft. Dus de toonzetting als Paulus aanwijzing geeft is dus niet wettisch, want er is geen stok achter de deur. Alleen de motivatie voor ons is Gods genade, waarin wij nog steeds staan, wandelen, leven. En die genade, die is geweldig, daar zijn we geweldig rijk mee en daardoor hebben we God veel beter leren kennen als een geweldig rijke, genadevolle God. En als dat in je hart gekomen is, dan gaat er iets in je hart ontstaan van binnen, gaat er iets ontstaan. Ja, maar ik wil leven tot eer van die God. En als dat in je hart is gekomen door die eerste drie hoofdstukken, dan kun je nu lezen wat Paulus zegt voor onze wandel, voor ons gedrag. En dat is denk ik, hier heb ik dan ook een rood kruisje bij gezet, zo is het niet. En een groen vinkje, zo is het wel. Hij spreekt ons aan. En dat is dat bekende woord in het Grieks, waarvan het zelfstandig naamwoord vertaald is met de trooster, hè, de parakleet. En dat kan een duidelijk, dringend aansprekend karakter hebben. En het kan ook een veel meer troostend karakter hebben. Dat zit allemaal in dat woord, als je dat opzoekt, parakaleo. Hè? Dat staat er dan in het Grieks. Letterlijk is dat langsbij roepen. Dus het is de apostel die ons op grond van het onderwijs, het geweldige onderwijs wat hij ons heeft gegeven, erbij roept en ons in de taal van de genade aanspreekt. Het is de taal van de genade. Dat is wat ook in die hoofdstukken 4 tot en met 6 klinkt. En dat neemt niet weg dat het ernstig is, wat Paulus allemaal zegt. Wel degelijk, wel degelijk. En dat zouden we ook goed ter oren, dat zouden we goed in onze oren knopen, om het zo maar te zeggen. Omdat dat dan aanwijzingen zijn voor ons gedrag, wat is in deze tijd tot eer van God, tot eer van zijn Christus. Daar gaat het natuurlijk om. En dat wil je van binnenuit. Dat is het punt. Hè. Het is nu niet langer zoals bij Israël was. Het wordt van buitenaf op je gelegd. Nee. Gods geest werkt van binnen in je. Werkt in je. Met zijn geest. Met zijn genade. Met alles. Hè, dat heerlijke evangelie. En dan gaat er van binnenuit iets ontstaan. Een ander gedrag. Een andere willen. Wat zich naar buiten gaat keren. Zo werkt het. Dus die beweging is anders. Het is niet langer het woord op je gelegd en nou moet jij proberen eraan te voldoen en zo niet, dan is daar de vloek van de wet. Nee, het is nu heel anders. Van binnenuit mogen we en ja, dan is daar altijd dat besef dat wij leven, zijn en staan in Gods genade, in zijn liefde. En met het besef van, ja, wat kan ons nou scheiden van zijn liefde? Nou, niets. De vraag stellen is hem al beantwoorden. He, niets kan ons scheiden van zijn liefde in Christus Jezus. Dat staat altijd bovenaan. Hoe het ook in ons leven loopt. En we hebben altijd, vanaf het moment dat je tot geloof komt, heb je voortdurend leermomenten waarin je Heer je duidelijk maakt van ja joh, zo niet. Maar lees maar die brieven van Paulus, zo wel. He, als ik het even heel kort door de bocht, even heel kort samenvat. Maar bedenk, het is de taal van de genade. Het is niet langer de taal van de wet. En dat is een kenmerkend verschil. Paulus, hij zegt, ik, Paulus, en dat ik is hier nadrukkelijk, want er staat een extra woord in het Grieks, wat wij in Nederlands ook heel goed kennen, het woord ego. Dat staat hier in het Grieks bij, vandaar dat we ook hebben vertaald hier, ik, nadrukkelijk, de gebondene, in de Heer is het hier. Hè? En dan worden we door dat woord gebondene nog even herinnerd aan Efeze 3 vers 1, waarin hij zegt, ik ben de gebondene van Christus Jezus. Hij zat ook letterlijk in gevangenschap, maar hij was gebonden van Christus Jezus en als zodanig sprak hij over het tegenwoordige beheer van genade, waarin de gemeente wordt geroepen, waarin de Ecclesia wordt uitgeroepen, de gemeente die het lichaam van Christus is, en mocht die geweldige heilgeheimen bekendmaken, de volheid van het geheimenis van Christus. We hebben het meerdere keren met elkaar gehad over het zogenaamde Efeze-geheimenis, wat alles te maken heeft met de bediening van de gemeente. En als zodanig was hij de gebondene van Christus Jezus, om dat allemaal bekend te maken. Het geheime beheer, of het beheer van het geheimenis, het beheer van de genade van God. Dat zijn zaken die voor zoveel gelovigen onbekend zijn. En daarom, ja, zou ik zeggen, willen we er alles, al het mogelijke aan doen om dat bekend te krijgen, om dat bekend te maken, want dat is zo onbekend. Het is voor velen helaas nog steeds een geheim. Dat Efeze-geheimenis. En dat mocht hij bekendmaken als gebondene van Christus Jezus. Maar nu zegt hij, ik ben de gebondene in de Heer. En dat is een belangrijk verschil. En als het gaat om de Heer, dat is de Kyrios, dat is de machthebber. En een Kyrios die beschikt over slaven. En slaven heeft bij ons natuurlijk een negatieve klank. Maar wat is een slaaf? Een slaaf is een lijfeigene waar een heer volledig over kan beschikken. Maar die dan ook kan leven van wat de heer geeft. Heeft ook onderdak, heeft kleding en voedsel. Dus zo mogen wij ons ook zien als slaven van hem, van de Kyrios. En zo was het Paulus ook. En dit beeld van een galeislaaf vond ik eigenlijk wel mooi, want dat woord gebruikt hij. Dat hij een onderroeier is. Dat is als je heel letterlijk het Griekse woord vertaalt. En dat komt in Handelingen 26 naar voren. En dat wil ik even met u lezen, Handelingen 26. Want daar getuigt hij van wat hem overkomen is. En dan gebruikt hij dat woord. En dat is toch wel een bijzonder woord, denk ik. En in zekere zin weten we, is de apostel Paulus ook daarin voor ons een voorbeeld. Hè? Dat wij mensen zijn die hem willen navolgen. En dat betekent ook dit, hè, dat hij heer is en wij slaven zijn. En hij getuigt dan wat hem overkomen is op weg naar Damascus. En dan lees ik met u even vanaf vers 15 van Handelingen 26. En ik zei, wie bent u heer? En hij zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar richt je op en sta op je voeten, want hiertoe ben ik aan je verschenen, om je te stellen als dienaar, daar wordt het woord gebruikt, en getuigen, zowel van de dingen die je gezien hebt, als van die waarin ik nog aan je verschijnen zal. En ik zal je verlossen van dit volk en van de natiën naar wie ik je nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van zonde ontvangen en een lotdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, of niet daartegen niet weerspannig geweest. Maar hij gebruikt in vers 16 dat de Heer dus persoonlijk tegen hem zei, ik stel jou aan, Paulus, Saulus op dat moment nog, als dienaar, als letterlijk een onderroeier, en dat is dat beeld van een galeislaaf, waarin de Heer in feite zou je kunnen zeggen het tempo bepaalt, en de Heer gaf hem steeds aan waar hij naartoe moest, wat hij moest gaan doen. En ja, dat lag helemaal aan de Heer. Dus dat was niet Paulus die dat zelf bepaalde, maar dat was de Heer die dat bepaalde. Net zoals op zo'n galeischip het tempo werd aangegeven en dan moesten die slaven moesten roeien in dat tempo. En werd er sneller op de trommel geslagen, dan moesten ze sneller en harder roeien en langzamer, dan ging het wat langzamer. Zo ging dat. Dat is het beeld, hè? Dat is het beeld. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld van wat Paulus, hoe Paulus was en hoe hij zich opstelde. En dat woord gebruikt hij ook in 1 Korinthe 4. En ik zie dat het op de dia helaas niet goed staat. Het is vers 1. 1 Korinthe 4 vers 1. Waarin hij zegt, laat ieder mens ons zo beschouwen als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En ook hier gebruikt hij dat woord onderroeier. Hè? Wat dan in de vertalingen vaak als dienaar is vertaald. Nou, dat is het beeld. En dat laat dus zien dat de Heer als Kyrios beschikte over het leven van de apostel. En de Heer bepaalde het. En hij ging. Hij was de dienaar. Hij was de, wat wij dan zeggen, de slaaf. Of dan hier de galeislaaf. En dat is in feite ook in ons leven. De Heer brengt ons in allerlei situaties. De Heer geeft ons iets te doen in dat lichaam van Christus. En ja, dat zijn misschien vaak dingen waar je erg tegenop ziet of wat je moeilijk vindt. Dat kan allemaal, maar de Heer is curioos en hij bepaalt het. En hij zal op dat moment ook het vermogen en de kracht geven om datgene waar hij jou toe aanzet, om dat ook te kunnen gaan doen. En dat blijkt ook uit dit verdere stukje dat de Heer bepaalde speciale, bijzondere gaven geeft in het lichaam van Christus. Maar dat neemt niet weg dat ieder lid van het lichaam hem ook als Kyrios kent. Als hoofd, als Kyrios, als Heer. Dus dat wil zeggen, ons leven is in zijn hand en hij bepaalt. En dat is het aan de andere kant ook het geweldige. Als je die eerste drie hoofdstukken hebt gelezen, dan weet je wat voor een geweldige Heer dat is. Wat voor een geweldige Kyrios dat is, Christus Jezus. Want hij ziet je tegelijk, ondanks dat hij, hè, nu zeggen we ja, hij bepaalt en wij gaan. Maar hij heeft je lief. Dat blijft natuurlijk altijd bovenaan staan, want je bent lid van zijn eigen lichaam. En niets kan je scheiden van zijn liefde. Hè? Gods liefde, de liefde van Christus. We hebben ons verdiept aan het einde van het vorige hoofdstuk in die enorme liefde van Christus. Hoe ver hij is gegaan voor zijn vader, maar ook voor ons. Hoe ver hem dat gekost heeft, alles heeft het hem gekost. Tot en met de dood van het kruis. Zover is hij gegaan om ons, hè, als ons persoonlijk te redden. En hij is Heer, hij is onze Kyrios. Dus dat is onze Heer. Die verbinding altijd maken. Hè? De gebondene in de Heer. En natuurlijk overkwam hem heel erg veel lijden en verdrukking en moeite en tegenslag en noem alles maar op. En daar kunnen wij nooit aan tippen. Maar toch overkomt ons ook van alles. En maken wij ook lijden mee, maken wij ook verdrukkingen mee. En daarin spreekt de Heer ons aan, spreekt hij ons toe. En dat is ook troostend en bemoedigend. En ernstig, en dat doet hij ook in dit gedeelte. Hè. Kijk, het woord wandelen, want daar gaat het nu hier over, dat wordt eigenlijk altijd gebruikt als het gaat over ons in de Griekse schrift, om het zo maar te zeggen, in een werkwoord. Het is nooit een zelfstandig naamwoord wandel, maar het is altijd wandelen. Dus dat veronderstelt al iets actiefs. Wij leven, wij wandelen. He, wij zijn van hem, maar wij wandelen in ons leven en wij willen die wandel doen tot eer van hem. Dat ontstaat bij ons van binnen, he. Die liefde van Christus in ons, die zorgt ervoor dat we ook die liefde willen beantwoorden. En dan benoemt Paulus, en ik zet hier dan even, ik heb hier wat grote stappen neergezet, maar dan benoemt Paulus, als het gaat over gelovigen, dat gelovigen in hun wandelen vleeselijk kunnen zijn. En dat zei hij tegen de Corinthiërs bijvoorbeeld. Hè. Jullie zeggen van, die of die is beter, of die spreekt beter, of die, en noem maar op. Jullie beroemen je op mensen. En Paulus die zegt dan, jullie zijn nog vleeselijk. Lees maar 1 Corinthië 2, 1 Corinthië 3, hè, die hoofdstukken, heel bekend. En dan zegt hij, jullie zijn nog vleeselijk, want jullie kijken nog allemaal naar mensen. En jullie rekenen elkaar af op het menselijke. En hij heeft het ook over zielse gelovigen die ziels wandelen. En wat is dat? Nou, dit zijn maar even een, ik heb een paar trefwoorden bij deze begrippen gezet. En lees de brieven van Paulus voor meer informatie, zou ik zeggen. Maar wat doet een zielse gelovige? Die richt zich voortdurend op het zichtbare. Die richt zich op wat de oogjes kunnen zien. Dat is een zielse gelovige. Die is voortdurend bezig met het zichtbare om hem of haar heen. Dat is iemand die ziels is en die daarop reageert. Die ook ja, voortdurend bezig is met het gevoel, vanuit het gevoel wil dingen wil ervaren, vanuit het gevoel wil leven. Natuurlijk, we hebben als mensen allemaal onze gevoelens enzovoort, dat is allemaal menselijk. Alleen gaat dat gevoel op een gegeven moment de boventoon voeren, ook in het het bezig zijn in het evangelie, om het zo maar te zeggen. Voert dan het gevoel de boventoon? Of wordt het anders? Dat is wel de bedoeling, dat het anders wordt. En hoe kun je dat merken? Nou, dat kun je bijvoorbeeld merken in waar men, als men samenkomt, laat ik het heel algemeen zeggen, als men samenkomt, dat men dan eerst een liturgie heeft van 50 minuten of 55 minuten. En dan moet er nog een preekje van 10 minuten achteraan komen. Nou, als ik zoiets zie, dan denk ik van, hier staat het gevoel voorop. En het geestelijke is hier kennelijk minder belangrijk. Kennelijk. Maar misschien ben ik te kritisch of zo. Maar dat denk ik dan. En ja, het is allemaal leuk hoor, muziek. En je kunt erop swingen en je kunt allemaal gezellige melodietjes. En het klinkt allemaal lekker. En ja, natuurlijk, dat zal allemaal wel. Prima. En dan is het derde punt waar Paulus op wijst, geestelijk. Geestelijke gelovigen. In principe, is een gelovige geestelijk. Waarom? Omdat de geest van God in de gelovige is komen wonen. Omdat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dus in principe, als je het afzet tegen alle ongelovigen, dan is een gelovige geestelijk gewekt. Maar als het gaat om wandelen, gaat de gelovige nu ook echt, hè, dat is een kwestie van groei. Want in het begin, dan is iedere gelovige nog erg bezig met het gevoel en op de ziel gericht en op de zichtbare dingen enzovoort enzovoort. Maar het is de bedoeling dat we groeien en doorgroeien, dat we geestelijke gelovigen worden, geestelijke mensen. Dat is de bedoeling, daar is Efeze 4 ook helemaal mee bezig, dat we opgroeien tot een geestelijke gelovige. Paulus benoemt ook die verschillen, hè, in de Korinthebrieven ook heel sterk. Vooral de eerste Korinthebrief is hij heel erg mee bezig. Benoemt hij dat ook, vleeselijk, ziels en geestelijk. Hè, we hebben die geest van God ontvangen, zegt hij. En niet de geest die uit de wereld is. En dat zegt hij natuurlijk tegen die Korintiërs niet voor niks. Niet de geest uit de wereld, maar die geest uit God. Opdat we zouden weten wat God ons in genade schenkt. En dat we vervolgens ook ons leven daarop gericht is. En we ook daaruit leven. Dat is de bedoeling. En hoe meer we daaruit leven, hoe meer je dan kan zeggen, ja, dat zijn geestelijke gelovigen die zo leven. He, die leven op datgene wat ze niet zien. He, we gericht op het onzichtbare. He, daar eindigt Paulus zijn vierde hoofdstuk ook van de tweede Korinthebrief mee. Dat wij nemen in rekening niet wat wij kunnen zien, maar wat wij niet kunnen zien. Nu, wat wij kunnen zien is dat het in ons leven lastig is, dat het moeilijk is, dat er verdrukking is, dat er lijden is, dat ons oude lichaam aftakelt, dat we een zwak broos vat hebben, een aardevat, maar in dat aardevat geeft hij een geweldige schat, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat maakt alles anders. Dan gaat je pijn niet weg, dan gaat je lijden in je lijf niet weg, maar je hebt wel van binnen die schat. En daarom kun je wel daarin anders zijn als gelovige. Dat kan. Dat is wat God geeft. En we rekenen zoals God rekent. En u kent dat treintje wel, hè? Feit, geloof, gevoel. Dat is het bekende treintje. En zo is het. De feiten gaan voorop en wij rekenen met de feiten van Gods woord. En daarachter hangt het wagonnetje geloof. Wij geloven dat. En dan het volgende wagonnetje is, dat gevoel, dat komt dan vanzelf wel mee. Dat is de juiste volgorde. En dat vind ik altijd, vond ik altijd een gouden iets. Op een gegeven moment, jaren terug, zag ik dat voor het eerst. En dat sprak mij enorm aan. Ik denk van ja, zo is het. Eerst die feiten. Rekenen zoals God rekent. Is niet wat je voelt, maar is wel wat God zegt dat je bent. Je bent een gelovige. En je bent tezamen met Christus. Hè, Romeinen 6, ABC van ons geloof. Basis van onze wandel ook. Romeinen 6. Wij rekenen dat wij samen met Christus mede gekruisigd zijn, gestorven, begraven en opgewekt. Met het doel om in nieuwheid van leven te wandelen. Daar heb je het woord weer, hè? Wandelen. Romeinen 6, vers 4 is dat. Het ABC van het geloof. Dat zijn de feiten. En dat je inderdaad dood bent. Hè? Christus, die is levend voor God nu. En zo ook wij in hem zijn ook levend voor God in Christus Jezus, zegt Paulus. Hè? Een paar versen verderop. Vers 9, 10, 11. Wij rekenen dood te zijn voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Zo rekenen in de praktijk, daar gaat het om. En dan komt er, net als op andere mensen, komen er allerlei dingen af. Waar je vroeger niet kon weerstaan. En nu kun je zeggen, ja, maar daar ben ik dood voor. In geloof, zeg je dat. En dan zult u ontdekken op den duur dat het gevoel vanzelf meekomt. Dat zijn stapjes in het groeiproces van ons als gelovigen. En dat zijn allemaal dingen die wij niet kunnen waarnemen. Dit zijn geestelijke waarheden vanuit Romeinen 6. Kun je niet waarnemen aan de buitenkant bij elkaar. Maar we weten wel dat het zo is. En het geldt voor iedere gelovige. Nu. En dat is heel belangrijk. Dat we rekenen zoals God rekent. En wij vergeten dat wel eens. En daarom hebben wij steeds die herinnering nodig. Vanuit Romeinen 6 bijvoorbeeld. Kan ook Galaten 2 zeggen. Dat weet u ook allemaal best. Rekenen zoals God rekent. En dan is het niet langer ik. Niet langer dat oude ik, zeggen we dan. Maar er is een nieuw ik voor in de plaats gekomen. En dat is Christus. Niet langer ik. Hè? Niet langer wat ik ben. Nee, wat hij is in mij. Zijn geloof, zijn leven. Daar gaat het om. Het is niet meer ik, maar Christus. Dat is een geweldige belijdenis van Paulus in de Galatenbrief. En dat is enorm belangrijk, hoor. Dat we dat goed... Hè? Dat is fundamenteel. En als je dat uit het oog verliest, nou ja, ga herlezen of ga luisteren. Herluisteren, hoe dan ook. En dan word je er weer aan herinnerd. Aan datgene wat wij inmiddels mogen weten. Hè? Wandelen. Wandelen. En Paulus roept ons waardig. Hij zegt waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden. En nu komt dat woord roepen wel heel erg sterk naar voren, hè, in dit vers. Het is niet alleen zo dat Paulus ons aanspreekt, daar zit ook dat woord roepen in, kaleo. Maar hij spreekt ook over de roeping. En hij spreekt bovendien dan nog eens een keer over waarmee jullie geroepen werden. Dus drie keer het woord roepen. Dus hier is heel sterk dat woord aanwezig. Hè? En dat is ook de essentie van het woord gemeente, of uitgeroepen gemeente, beter gezegd. En dan heb ik het al gezegd, uitgeroepen, ecclesia. Dat wil zeggen, we zijn geroepen uit die wereld van ongelovigen. God heeft ons bij ons kippennekje gepakt, zeggen we dan tegen elkaar. Hè. En die heeft ons gezet in zijn gemeente, in zijn ecclesia. En we ontdekten later dat hij dat al voor de nederwerping van de wereld ons al had uitgekozen in Christus. En dat is ook de Efezebrief. Dat is het begin, dat is de drempel. En dan maakt God al zoiets geweldigs aan ons bekend. Uitgeroepen. We zijn geroepen. We hebben zijn roepstem gehoord in het evangelie. Daar hebben we antwoord op gegeven. Dat is natuurlijk geweldig. En dan weten we ons geroepen sinds dat moment. Roeping. Geroepen. Grieks kaleo. Dat klinkt bijna als het Hebreeuwse woord kahal. U hoort dan bijna hetzelfde woord. Kahal. Dat is het Hebreeuwse woord. He, dat is de prediker, dat is de kohelet. He, dat zeggen we dan wel eens tegen elkaar. Dat is de roeper of de uitroeper van Tenach. En die sprak vele wijze woorden. En dat was wat de prediker zag, was allemaal ja, sommigen zeggen een beetje somber, want ja, hij zei ook van ja, dat graf, dat is de grote gelijkmaker, hè, eigenlijk. Iedereen komt uiteindelijk in de graf terecht. De dood is de grote gelijkmaker. Of hij nou een geweldig persoon was, of een geweldig mens was, die heel veel heeft bereikt in het leven, of dat je helemaal niets was en je hebt helemaal niets bereikt in je leven. Je gaat allebei een keer dood. Hè, dat is de prediker. En dan kom je allemaal in hetzelfde graf. En dan aan het eind, dan geeft prediker wel degelijk ook uitzicht. Ja, God. Vrees God. Hè, heb diep eerbied, respect voor God. Dat maakt toch alles anders. Dat is de Kohelet, dat is de roeper. En in Hosea zegt hij, ik heb mijn zoon geroepen. Dat gaat over Israël, even heel kort over Israël. Hosea, dat is ook een bijzondere profeet. En in Hosea lezen wij niet alleen het aanspreken, het ernstige vermanen wat God doet ten opzichte van zijn volk. Maar natuurlijk ook, het is een profeet, dus er is ook uitzicht op een heerlijke toekomst die Israël wacht, hè. En dan zegt hij in Hosea 11 vers 1, toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus hier komt dat woord kahal, hè, dat Hebreeuwse woord kahal, roepen, komt hier naar voren. Hè. Dus Israël werd door God, en daar gebruikte hij dan Mozes voor, geroepen uit Egypte. En de farao die werd daarmee geconfronteerd en die ging dwars tegen de wil van God in. God zei, laat mijn volk gaan. Mijn volk moet gaan uit Egypte. Farao zei nee. Dus hij ging in tegen de wil van God. Maar daarmee werd toch uiteindelijk Gods bedoeling bereikt. Door al die plagen, hè, zoals we dat te noemen, die plagen waarmee al die afgoden van Egypte te kijk werden gezet, werd Israël alsnog toch uit Egypte geroepen met een geweldige doortocht door de Rode Zee. Hè, waarbij al die legers van de farao omkwamen. En ja, we hebben het er nu nog steeds met elkaar over. Wordt nog steeds verfilmd, wordt nog steeds onderzoek naar gedaan, enzovoort, enzovoort. En dat is natuurlijk een historisch feit. En wij, of de mens vraagt zich dan af hoe God het dan gedaan heeft. Hè. Zo'n pad maken dwars door het water dat Israël erdoor kon trekken. En dat vervolgens toen die legers van de farao erin waren, dat water zo weer eroverheen kwam en ze allemaal verdronken. Ja, hoe heeft God dat gedaan? Nou, God heeft dat gedaan, ja. En dat kan hij doen omdat hij God is en omdat hij geest is. En omdat de wolkkolom en de vuurkolom met Israël meeging. En God heeft daar iets van zijn kracht laten zien, van zijn grote macht. Dat hij alles kan doen om zijn volk te verlossen, te bevrijden. En zo heeft hij dat volk uit Egypte geroepen. Hè, en dat roepen krijgt dan een hele nadrukkelijke klank. Hè, dat roepen, dat horen wij nog steeds in onze tijd. En die tekst, dat is wel bijzonder, die wordt ook op de Heer Jezus toegepast. In Matthäus 2, laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Matthäus 2. En daar was de vreselijke kindermoord die werd uitgevoerd omdat ze achter hem aanzaten. Hem met een hoofdletter. En dan wordt er gezegd tegen Jozef, hè, want ja, Jozef en dromen, dat weet u, hè. Dat is meestal zo, dat is een combinatie in de schrift. Vers 13, Matthäus 2 vers 13, nadat zij vertrokken waren, zie een boodschapper van de Heer, verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met je mee en vlucht naar Egypte en blijf daar, totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. En hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus Hosea lezend zou je denken, het gaat over Israël, dat is ook zo. Maar nu blijkt dat die profetie ook vervuld werd aan de Heer zelf, aan de Heer Jezus zelf, aan de Messias van Israël. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Werd hier vervuld, hè? En het zal natuurlijk in de toekomst zo zijn dat de Heer zijn volk verlost. En het punt is dat hier wel uitdrukkelijk staat op dat vervuld werd wat door de profeet gezegd werd. En in Handelingen 15, daar haalt Jacobus aan dat het woord wat hij daar sprak, dat God een volk uit de natiën voor zijn naam uitroept. En dan zegt hij, dat is in overeenstemming met de profeet. Dus dan zegt hij niet dat het vervuld wordt met het roepen van mensen uit de natiën. En dat is, en Jacobus doelde daarop die Cornelius, hè, die proselieten van de poort, die door Petrus koninkrijksevangelie geroepen werden. Daar had Jacobus het in feite over. En daarvan zegt Jacobus, de Heer roept de volk voor zijn naam uit. Dan citeert hij Amos, maar dan zegt hij dat het is in overeenstemming met Amos. Hij zegt niet dat Amos daar vervuld wordt. Dat is anders, hè? En hier, Matthäus moest wel opschrijven hier dat de profeet Hosea hier vervuld werd toen de Heer zelf met vader en moeder uit Egypte weer terugkwam in Israël. Toen werd het wel vervuld. Dus dat zijn, op die dingen moet je letten. Hè? Als die dingen, en Jacobus op het apostelconvent in Jeruzalem, Handelingen 15, was een heel belangrijk moment. En dat wat Jacobus zegt, hebben we gezien, kun je dus niet leggen op het lichaam van Christus. Hij spreekt niet over het lichaam van Christus. Hij had daar geen zicht op. En Paulus en Barnabas die daar waren op dat apostelconvent, die keken anders daarnaar, ook naar dat hele gebeuren. En die wisten dat God een ander werk aan het doen was als waar Jacobus over sprak. Zij getuigden dat God een deur voor de natie van geloof had geopend. Dat is iets anders. Dat zijn twee verschillende lijnen. Dus wat Jacobus daar zegt is de lijn van het koninkrijk, van de koninkrijksecclesia en niet van het lichaam van Christus. En dat wordt heel vaak anders uitgelegd. Hè? Maar goed, even terzijde. Maar hier wordt dus vervuld, hier werd aan de Heer vervuld wat de profeet Hosea zei. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen en hier ging het om de allergrootste zoon van God. En natuurlijk zijn er veel meer zonen, maar dit gaat over de Zoon van God en hier werd het vervuld. Dus dat is een belangrijk punt. Hè? En dat was het roepen ook wat God deed. Hè? En via de boodschapper werd Jozef opdracht gegeven in een droom om dat te doen. En zo werd vermeden dat de Heer door de vreselijke handen van de soldaten van Herodes om het leven zou komen. En ook daar zien we natuurlijk we hadden het over de wapenrusting, maar ook daar zien we een moment, toen de Heer Jezus geboren was, dat ook die vijandige geestelijke machten via Herodes wilden proberen, de tegenstander wilde via Herodes proberen, dat kindje Jezus uit te schakelen. Dat is de geestelijke kant ervan. Hè. Dat moet u wel natuurlijk begrijpen, dat die dingen dan zo werken. Hè. Maar dat de Heer dan op tijd ervoor zorgt, God er op tijd voor zorgt dat ze weg zijn. Onze roeping, als het gaat om onze roeping, nog even een paar hoofdpunten herhalen, heel kort. Onze roeping is dat wij uitgekozen zijn door God in Christus. En dat was al voor de nederwerping van de wereld. Dat was in ieder geval voor Genesis 1 vers 2. Toen al, hè, werden wij uitgekozen in hem. Dus hebben onze werken daar iets mee te maken dan? Die hebben daar helemaal niks mee te maken, ons doen en laten. En ons doel, wij moesten wel doelmissers zijn, maar dat had daar niks mee te maken. God had al van tevoren het vastgelegd en roept in de tijd. Hè? Ieder die geroepen wordt, die werkelijk geroepen wordt, daar blijkt dan van dat diegene ook al in Christus uitgekozen was voor de nederwerping van de wereld. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders, dat God het zo doet. Maar dan gaan we inderdaad heel ver terug in de tijd. En als u bijvoorbeeld Colossense 1 zou lezen, dat is ook geweldig. Maar dat is nu de plaats er niet voor om dat te doen. Maar dan gaan we nog verder terug in, wat wij dan zeggen, de tijd. Maar dan spreken we over zelfs van voor de eonen. Daar geeft Colossense 1 daar hele bijzondere informatie over. Goed, we nemen nog even een andere highlight uit Efeze 1. Dat is dat wij de plaats van zoon hebben gekregen. Geen adoptie. Maar wij hebben de plaats van zoon gekregen. Dus de zoonplaatsing, hè, is het letterlijk het woord. Wij zeggen dan vaak zoonschap. Maar hij heeft ons die plaats van zoon gegeven. En dat zegt de Heer dan in het verlengde van vers 4. Dus ook daarin hebben wij in feite helemaal niets te zeggen. Hij heeft ons al zo lang tevoren uitgekozen in Christus. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? En het is naar zijn welbehagen. Hij moet goed begrijpen dat het allemaal is naar zijn welbehagen. Hè? Het was het welbehagen van God dat hij zich dit allemaal voornam. En daarin zijn wij dus besloten in dat welbehagen van God. En dan zou ik, ja, ik... Maar dan wordt het vervelend als ik daar elke keer bij zeg, wat geweldig is dat, hè? Maar dat moet je dan maar erbij denken. Wat, het is allemaal geweldige dingen. Het, zijn natuurlijk, het is geweldig. Waar hebben wij dat nou aan kunnen? Nergens aan kunnen verdienen, niks. En we zijn dus lid van zijn lichaam. En we hebben ook gezien met elkaar, dat is het complement van hem die alles compleet maakt. Ik heb het even heel kortweg hier gezegd. Maar lees die tekst. Het is fantastisch wat daar staat, hoor. En het is ook heel bijzonder wat het lichaam van Christus voor functie heeft in Gods plan. Dat is een hele bijzondere functie. Daar is helaas maar zo weinig zicht op. Dat is het Efezegeheimenis. Dat wij zijn lichaam zijn, zijn instrument zijn om al wat nog ontbreekt in Gods schepping, ja, laat ik maar zeggen Gods schepping, om dat compleet te maken. Ontbreekt daar de boodschap van verzoening, gaan wij dat prediken aan de hemelse machten en krachten. Moeten die nog verzoend worden? Ja, die moeten nog verzoend worden. Gaan wij prediken. En God bewerkt dan dat zij ook tot verzoening komen, dat ze ook hun knieën gaan buigen. Dat is natuurlijk wat wij als gemeente, als lichaam van Christus, en wij zijn een paar mensjes daarvan, een paar leden daarvan. Maar dat is wat het hele lichaam van Christus gaat doen. Dat is een hele hoge roeping. We hebben het over roeping, hè? Het is een hele hoge roeping die God ons gegeven heeft. Dat is wat in Efeze naar voren komt. Lid van zijn lichaam te mogen zijn. Wat een genade, wat een voorrecht, wat een heerlijkheid. En ja, daar word je als mens toch heel klein van. En onze roeping is, hij zet ons, ja, dat is in de komende eonen. En ja, het zou ook vervelend zijn als ik elke keer bij elke uitspraak die Paulus doet, zou zeggen, daar is discussie over. Want dat kan ik bijna bij elk woord wel zeggen, wat uit Paulus' brieven komt. Daar is discussie over. Of daar wordt anders over gedacht. Maar wat we met elkaar graag willen horen is, wat zegt hij nou eigenlijk? En dat willen we graag horen en dat slaan we op in ons hart. Hij zet ons tezamen te midden van de hemelingen in Christus Jezus, om in de komende eonen zijn genade in mildheid voor ons te tonen in Christus Jezus. Dat gaan we dus als voltallige gemeente doen, als lichaam van Christus. Wij gaan aan die hemelse machten en krachten tonen, waar? Boven, niet op aarde. Dat is wat de boodschap van de Efezebrief is. En ja, dat is natuurlijk geweldig, dat is onze roeping. Daarvoor zijn wij geroepen. En daarom kijken we omhoog. Hè? Paulus aanspreken is ook in de Colossensebrief, Colossense 3. Wees bedacht op de dingen die boven zijn, waar Christus is. En niet op wat op de aarde is. Vult u het nog even aan voor de volledigheid. Hè? Hoeft hij niet te zeggen, maar het is dan wel heel duidelijk. Dat is onze richting. Hè? Wees bedacht op de dingen die boven zijn. Terwijl je in je dagelijks leven met 1001 dingen bezig bent. En toch zegt Paulus dat, ja. Kan dat? Ja, dat kan ook. Dat is, anders zou die toch niet, de Heer dat toch niet kunnen zeggen tegen ons. Als het niet zou kunnen. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Onze roeping. Ja, wat wil je als mens dan nog meer? En dan gaat Paulus ons aanspreken. En soms wordt ook het woord aanmoedigen gebruikt. Nou, misschien mag je dat ook zeggen, ik weet het niet. Aanspreken is misschien het meest neutrale. Maar hoe zouden wij aanmoedigen als mens? Hoe zouden wij nou de ander aanspreken? Nou, misschien zo. Dat we tegen elkaar zeggen, joh, wees vrijmoedig. Of joh, je moet vastberaden zijn. Of wees krachtig. Wees sterk. Of ijverig, wees ijverig. En hou vol. Dat is zoals mensen tegen elkaar kunnen spreken. Hè? Maar is dat de manier waarop Paulus ons aanspreekt? Ik denk het niet, hè. Maar kijk, en natuurlijk, we praten niet over goede bedoelingen, want de meeste mensen hebben echt goede bedoelingen. Ook als ze dit tegen elkaar zeggen, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het gaat even om het contrast. Zo moedigen wij elkaar aan. En hoe spreekt Paulus ons aan? Wat lezen wij hier in Efeze 4? Dat zijn 5 diamantjes, zou je kunnen zeggen. Want als je nou afvraagt, ja, Paulus zegt tegen ons dat jullie waardig wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. En dan kun je natuurlijk afvragen als bijbellezer, ja, hoe ziet dat waardig er dan uit? Hoe is dat dan? Hè? Wat is dan waardig? Nou, dit is wat hij in het vervolg zegt. Die vijf punten, als het gaat om ons als gelovigen onderling. Hè, en dan kun je zeggen, ja, gelovigen onderling. Nou, gelovigen onderling. Ja, inderdaad. Maar dat was in Korinthe al het geval en dat is nog steeds zo. Het is allemaal menselijk wat we dan tegen elkaar zeggen. Hè. We zijn mensen en niets menselijks is ontvreemd en dat soort dingen. Ja. Maar Paulus zegt tegen ons dit, die vijf diamanten zou ik willen zeggen, die dat woord waardig invullen. Dat is ten eerste ootmoedige gezindheid, en dat is dus gewoon uit de tekst, hè, en zachtmoedigheid. Hè, dat wordt in de tekst aan elkaar gekoppeld door het woordje en, ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. En dan geduld. En als je die drie dan bij elkaar neemt, dan zegt Paulus, hè, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, dan elkaar in liefde verdragen. Ziet u hoe die dat mooi opgebouwd is? En als vijfde punt, de eenheid van de geest. En we kunnen niet genoeg benadrukken dat het hier gaat om de eenheid van de geest. Het gaat hier niet om een andere eenheid, het gaat hier om de eenheid van de geest. Te bewaren in de band van de vrede. En elk woord is natuurlijk hier op zijn plek. Hè? Dit is wat een mens natuurlijk niet kan bedenken. Paulus werd door de geest geleid om dit zo te schrijven. Vijf diamanten aan het begin van als Paulus gaat spreken over onze wandel. Een waardige wandel. En ik denk dat het nu zo'n beetje pauze is.